Goedenavond allemaal. Van harte welkom op dit bezinningsuur waarin we ons opnieuw voorbereiden op de viering van het heilige avondmaal aan de tafel van onze Heer Jezus Christus. Het is al eeuwen de traditie om samen te komen en in sommige gevallen betekent dat schuilen. Ik denk aan de vervolgde kerk. Waar het zeker niet vanzelfsprekend is om zomaar vrij samen te komen. Soms moeten mensen echt als individu ergens anoniem de gang maken naar de genadetroon. En het is een enorm voorrecht voor die mensen als ze met een paar ergens in een kelder of een bovenkamer in het geheim de toevlucht nemen naar God. Wat een voorrecht voor ons dat we in zekere zin niet hoeven te schuilen voor mensen die ons naar het leven staan. Mensen die het niet accepteren dat wij samenkomen. Je zou het bijna gewoon gaan vinden. En toch kan ik me zo voorstellen dat er ook vanavond mensen zijn die zeggen, ik ben blij dat ik even kan schuilen. Schuilen voor de druk van de agenda. Schuilen tegen de stress. Schuilen tegen alle dingen die mij kunnen prikkelen en afleiden van de kern van het kindschap van God. Wat een zegen dat we dan in alle rust even de ruimte hebben, de tijd krijgen en een woord vol belofte om te schuilen bij de Heere. Als voorbereiding op de schuilplaats bij Hem aan tafel aanstaande zondag. Ik wil Marco vragen of hij met ons ons mee wil nemen in een orgelspel, meditatief orgelmoment, waarin hij het prachtige lied speelt, Jezus leven van mijn leven. zullen we samen bidden. Eenmaal zal het vrede zijn. Nu gaan de bloemen nog dood. Nu doen wij mensen nog zonden. Nu schuilen wij nog tegen het geweld. Nu verlangen wij intens naar dat wat is beloofd. Als de zee er niet meer is, en niet alleen de engelen altijd juichen zonder zonde, maar ook wij. En tot die tijd danken we u, Heere, Heere Jezus, dat u hebt beloofd dat u de komende bent. U regeert en u zit nog, maar wij geloven op grond van de tekenen van de tijd dat er beweging in zit. Dat het uw grote verlangen is niet alleen om met uw gemeente te delen in de tekenen van uw lijden en overwinning op een oude aarde, maar dat u van de vrucht van de wijnstok bij de beker van de lofzegging op een nieuwe aarde gemeenschap hebt met al degenen voor wie u bent gestorven. Als we daarover nadenken, Heere, is het vol te houden. Dan alleen en zo alleen. En vanavond schuilen we bij u, Vader, Zoon en Heilige Geest, in een moment van bezinning. In een tijd vol verzoeking, met allerlei dingen die ons leven bepalen en waarin we ook soms noodgedwongen meegaan. In de maalstroom van de tijd. En veel van wat we doen is nodig en nuttig. Maar geef dat we des te meer beseffen. Bij al datgene wat er om ons heen is wat zo bedreigen kan. Wij hebben een schuilplaats. U bent het. Onder wiens vleugels wij komen. U bent het, aan wiens tafel we zitten. U bent het, in wiens vesting we wonen. Ja toch, u bent sterker dan het geweld en wij, door genade, meer dan overwinnaar. Wat kan het ook aangevochten zijn, Heren? Het kan maar zo zijn dat het er meerdere zijn vanavond die er naar snakken om even bij uw woord, bij uw belofte, bij uzelf op adem te komen. En dank dat we dat dan niet alleen hoeven doen, maar dat we elkaar vinden op de plaats waar u verschijnt, Heer Jezus. En waar u verschijnt, wordt alles weer nieuw. Vernieuw het verbond vanavond voor hen voor wie dat in het duister hangt. Geef dat we onder de boog van uw trouw de veelkleurige genade van u weer helemaal eigen mogen maken. En dat we ook mogen terugblikken dat u al eerder krachtig bevonden bent, een hulp in de benauwdheid. En dat wij hier nog wel zuchten en met Paulus zeggen, ik ellendig mens, en tegelijkertijd weten, de voorsmaak is zo zoet. Wat u bereid hebt voor degene die u lief hebben, we krijgen het niet klein en het hoeft ook niet. Wees zo bij ons en geef een gezegend uur uit genade. Amen. Vanavond heb ik rondom het thema U bent mijn schuilplaats 3 psalmen gezocht en gevonden die veel met dat thema te maken hebben. Ik zou er veel meer kunnen noemen, dat doe ik niet. Ik kom er zo nog wel even op terug. Hoe kernachtig dat thema van schuilen is in het boek van de psalmen en als je doorleest eigenlijk in heel de Bijbel. We stellen ons die vraag vanavond, wat heeft dat ons te zeggen? Wat leren we ervan en hoe worden we erdoor bemoedigd? De eerste psalm is psalm 31. Die gaan we ook eerst zingen, althans het 16e en het 17e vers. Psalm 31, vers 16 en 17 en we doen dat ritmisch. Ik wil met u lezen Psalm 31, vers 17 tot en met 22. Psalm 31, vers 17 tot en met 22. Doe uw aangezicht over uw dienaar lichten. Verlos mij door uw goedertierenheid, uw verbondstrouw. Heere, laat mij niet beschaamd worden, want ik roep u aan. Laat de goddelozen beschaamd worden. Laat hen zwijgen in het graf. Laat de leugenlippen verstommen die hooghartige taal spreken tegen de rechtvaardigen, vol hoogmoed en verachting. Hoe groot is uw goed dat u weggelegd hebt voor wie u vrezen? Dat u bereid hebt voor wie tot u de toevlucht nemen, ten aanschouwen van de mensenkinderen. U verbergt hen in het verborgene van uw aangezicht. Voor het hoogmoedige gedrag van de man, u doet hen schuilen in een hut, voor het getwist van tongen. Gelooft zij de Heere, want hij heeft wonderen aan mij gedaan, wonderen van zijn goede tierenheid. Hij bracht mij in een versterkte stad. Tot zover. Ik wil vooral even stilstaan bij vers 20 en vers 21. En even ter inleiding, ik had het over het werkwoord schuilen, dat een rode draad is in het boek van de Psalmen, ook hier. Hier wordt dan gesproken over de toevlucht nemen als een synoniem van het schuilen bij God. Toevlucht nemen bij de Heere. Hoe komt het dat dat zo'n belangrijk thema is in het boek van de Psalmen en in heel de Bijbel? Natuurlijk, omdat gelovigen hele afhankelijke mensen zijn. Maar ook omdat er altijd gevaar om hen heen is. Hoewel wij tevreden mogen zijn tot op heden met een zekere vorm van gemak waarmee wij nog christen kunnen zijn in ons land. En wij misschien in de taal die David gebruikt, hè, van leugenlippen die hooghartige taal spreken, ons misschien niet meteen herkennen. En het zal ook niet uw dagelijks gebed zijn, laat de goddelozen beschaamd worden. Maar voor wie de eer van God hoog heeft staan en voor wie weet hoe kostbaar de prijs is geweest die je heeft gered van het oordeel, die kan toch niet met droge ogen beweren dat het in ons land en in deze wereld wel meevalt. Sterker nog, hoe meer je van de Heere gaat houden, hoe meer je ziet hoeveel Hij voor je heeft gegeven, hoe meer je ogen ook zullen opengaan voor het kwaad om ons heen. David weet het als geen ander. Doordat ik een verbond heb met God en God een verbond met mij, ben ik een soort van prooi. Is er een macht en een kracht om mij heen die probeert om mijn koningschap te bezoedelen, om mij uit te dagen, te verzoeken, om dat te doen wat niet tot Gods eer is. Hij spreekt heel concreet over mensen die het hem moeilijk maken. En wat is dan de remedie? Vers 20. Hij brengt zich in herinnering wat er is gebeurd in zijn leven. En hij houdt in gedachtenis wat God kan uitdelen. Hoe groot, daar heb je het weer, hè? Psalm 36. Hoe kostbaar. Hier, hoe groot is uw goed? Ja, woorden schieten vanavond tekort om in dat ene woordje goed, hè, het bezit van God, wat hem eigen is, om dat te kunnen duiden. Vroeger zeiden ze, dat zijn al zijn weldaden. Maar dat is hij ook vooral zelf. Vrede, blijdschap, recht, geluk, wijsheid, liefde, genade, trouw. Dat alles wat bij God hoort en wat hij niet voor zichzelf kan houden. Dat heeft hij immers beloofd. Dat hij een volle bron is van levenskracht en licht voor degenen die in het duister wandelen en die de toevlucht nemen tot hem. Hoe groot, zegt David, te midden van al die ellende om hem heen. Hoe groot is uw goed dat u weggelegd hebt voor wie u vrezen. En het vrezen van de Heere, ik zeg het nog maar een keer, is niet de angst van een slaaf. O help, daar heb je de baas weer. Maar de vrezen des Heeren is de angst van een kind. Papa, u gaat toch niet weg? Ik heb u nodig. En God zegt, ja, dat heb ik beloofd. Is er gevaar? Loop je tegen een muur op? Zie je er geen gat in? Ben je teleurgesteld in jezelf? Had je graag nog meer voor mij willen doen de afgelopen maanden, toen je zo rijk bedeeld van de dis weer terugliep? Hier is opnieuw een uitgestrekte arm. Twee vleugels waaronder je de toevlucht kunt nemen. En dan staat erbij, ten aanschouwen van de mensenkinderen. David weet, God neemt het voor mij op. Zet een tafel neer, doet een deur open. Spreidt zijn armen uit en zegt ten overstaan van die mensen die je misschien wel aanklagen en zeggen, dat geloof voor jou is te licht, of het verleden wat misschien nog meedoet. En je denkt, is het dan toch niet te makkelijk? Had ik me er niet dieper op moeten voorbereiden? Zomaar een paar dingen, hè? Of dat je wel echt weet wat het is. Als mensen je vreselijk pijn doen met woorden. Dat je ook zulke mensen tegenover je hebt waarbij je 's avonds met je hoofd op je kussen denkt, o God, laat ze toch eens ophouden. Dit is niet goed voor mijn geloofsleven. Zo word ik nooit een volwassen gelovige. En dan hoor je hier dat David zegt, joh, man, vrouw, jonge meisje, dit is wat er wel bij hoort. Het kwaad is hier nog niet ten volle gesmoord. Er zullen altijd mensen blijven, bezield door krachten uit de afgrond, die er plezier in hebben om het werk van God te verstoren. Dat hoef je niet te ontkennen. Het wordt ook heel raar als je doet alsof dat er niet is. Maar wat je wel mag doen, is weten dat God sterker is. Ten aanschouwen van de mensenkinderen zie je het gebeuren. David zegt het in vers 21. U verbergt hen in het verborgene van uw aangezicht. Ik zag ooit een foto in een rampgebied waar lijken lagen. En een moeder trok haar dochter tegen zich aan. Ik schat dat ze de foto te zien een jaar of 3, 4 geweest is. Trok haar met haar gezicht tegen haar gezicht, zodat ze niet zou zien wat daar was. Dat is het gebaar wat God maakt. Hij verbergt zijn kinderen in het verborgene van zijn aangezicht. Of met een beeld van Jesaja. Ik heb je de hele dag voor me, want ik heb je in mijn handpalmen gegraveerd. Je bent veilig. Veilig voor het hoogmoedige gedrag van de man. Veilig voor het pronken van de Satan, alsof die sterker is dan God. Veilig bij God. Schuilen in een hut. In een tent. Bij een tafel. Geloofd, zij de Heere, want hij heeft wonderen aan mij gedaan. Zou hij het dan nu ook opnieuw niet doen? Paulus, die heeft eraan teruggedacht, aan deze psalm. Hij citeert hem vrij, maar toch, in 1 Korinthe 2. Daar heeft hij het over de overste machthebbers die zich verkeken hebben op de wijsheid van God. De duivel die dacht dat hij Jezus had toen hij stierf van een kruis, maar hij vergiste zich. Hij zat achter de kruisiging van de Heere der Heerlijkheid, maar hij wist niet dat Jezus zo zou overwinnen aan een kruis. En dan concludeert Paulus, het is zoals geschreven staat. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. Op Golgotha is er een toevlucht voor iedere gelovige, voor iedere zondaar. En aan tafel heeft de duivel het nakijken. Want in dat heerlijke, reinigende bloed van Jezus Christus ligt mijn vrijspraak. In dat eenvoudige teken van brood en wijn ligt mijn volle verzekering. Jezus is mij en ik ben van hem. Wat moet deze psalm voor Jezus zelf toen hij omringd werd door mensen die hem bepaald niet stonden aan te moedigen. Toen zijn eigen volk zich van hem afkeerde. En hij hing aan de spijkers. Wat moet het voor Jezus zijn geweest? Toen hij uit de hel was bovengekomen. En deze psalm vanuit zijn jeugd, die hij had geleerd, helemaal meedeed aan het kruis. Hij zocht de toevlucht tot de Vader. En zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Psalm 31, maar dat doet ook deze tekst in mee. Hij zocht de toevlucht tegen het hoogmoedige gedrag van de mensen om hem heen. En God deed hem schuilen, haalde hem thuis. En terwijl hij daarmee bezig was, lees ik in Colossenzen 2 tot slot. Heeft hij de overheden en de machten ontwapend. Hij heeft ze daar openlijk te schande gemaakt en over hen getriomfeerd. Wanneer deed hij dat? Toen hij het handschrift van mijn zonde, wat inderdaad beklagenswaardig is, waar ik voor in het verdachte bankje moest komen staan, dat handschrift van de zonde heeft hij daaraan laten nagelen. Daar is het gebleven. En ik mag, wie me dan ook aanklaagt, met David zeggen, ik vlucht en ik kom elke keer weer opnieuw terug naar die grote armen van God, die om Jezus wil altijd mij zullen beveiligen. Ter voorbereiding op de volgende psalm die we kort overdenken, zingen we ook uit die psalm en dat is psalm 23. En we zingen het eerste en het tweede vers en we doen dat niet ritmisch. Psalm 23 vers 1 en 2. Thank you. Zullen we Psalm 23 met elkaar lezen? Een psalm van David. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie en mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis van de Heere blijven, je mag ook vertalen, terugkeren tot in lengte van dagen. En in lengte van dagen is een Hebraïsme wat je zou kunnen vertalen met voor eeuwig. Ik wil kort even de vinger leggen bij vers 5. Ook al komt daar het woord toevlucht of schuilplaats niet voor, het zit er wel degelijk in. Ik heb er ooit eens over gesproken tijdens een jongerendienst in coronatijd. Ik weet niet of u daar toen hebt meegekeken. Maar dan kunt u zich nog herinneren dat ik mijn verbazing toen heb uitgesproken over wat doet die tafel daar nu precies in het dal van de schaduw van de dood. Het dal van de schaduw van de dood is een metafoor niet alleen maar voor mensen die stervende zijn, maar is een beeld voor die periodes in het leven van een gelovige waar je geconfronteerd wordt. Daar heb je het weer met het kwaad. David zegt, als ik door een dal vol van schaduw van dood ga, ik zou geen kwaad vrezen. Waarom niet? Want u bent met mij. Nou, bij die stok en die staf hebben we dan meteen wel beeld, hè? Een herder komt op voor zijn schapen, maar is een tafel nou zo'n nuttig instrument, zo'n veilig attribuut waar je wat aan hebt als het kwaad loert? Maar die verbazing die ik toen uitsprak ging over in verwondering. Toen ik me ging verdiepen, en misschien weet u dat, sommigen van u weten dat denk ik zelfs nog beter, als ik die zich hebben verdiept in de omgangsvormen van de Joodse tradities toen. Je moet je voorstellen dat het beeld van bij iemand aan tafel gaan alles te maken heeft met veiligheid. Niet zomaar gastvrijheid, dat weten we denk ik allemaal wel, hè? De gastvrijheid van het Oosten. Mensen zijn beledigd als je weigert om mee te eten of om binnen te komen. Het beeld wat hier gebruikt wordt, wil ons eigenlijk voor ogen schilderen. Er komt iemand die onderweg is naar huis tot de conclusie, het wordt sneller donker dan ik dacht, het wordt gevaarlijk hier op de openbare weg. Ik ga asiel aanvragen, of in ieder geval probeer ik ergens aan te kloppen en te vragen of ik de nacht mag overblijven. En wat gebeurde er dan? Dan werd zo'n gast of vreemdeling, die werd binnengelaten natuurlijk. En dan werd er meteen een tafel klaargezet en een maaltijd. En dan was er een bed ter beschikking. En dat ging zelfs zo ver dat de gastheer, vanaf het moment dat zijn gast of bezoeker op het erf was, verantwoordelijk werd voor het welzijn en zelfs voor het leven, voor de shalom van zijn bezoeker of bezoekster. Kortom, als David zegt, u maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders, dan bedoelt hij daarmee, Heren, ik heb bij u aangeklopt en u deed open als mijn gastheer. En ik weet, als ik schuil bij u achter de poort, aan de tafel, onder uw dak, dan hebben mijn tegenstanders het nakijken. Ze komen er niet in bij u. Ze kunnen me niks meer doen. Ze kunnen hooguit zien dat ik daar bij u zit te schuilen. Prachtig beeld. Zeker als je dat verbindt, misschien kunt u zich dat ook herinneren, dat ik dat in de jongerendienst ook heb verteld. Het beeld van Genesis 19. waar die twee mannen op bezoek komen bij Lot. Wij weten als lezers dat het engelen zijn. Voor Lot is dat nog niet helemaal duidelijk. Het is heel opvallend, als je dat leest in Genesis 19, dat die twee mannen eerst voorbij willen gaan. Maar dat Lot heel sterk aandringt, daar heb je het. Hij drong echter sterk bij hen aan, zodat ze van hun weg afweken en naar hem toe kwamen, zijn huis binnengingen. En hij richtte een maaltijd voor hen aan en hij bakte ongezuurde broden en zij aten de tafel. Maar nog voordat ze zich te slapen konden leggen, brak de hel los. Ja, dat is dan even mijn vertaling, maar dan lees je dat de mannen van Sodom, van jong tot oud, het huis, heel het volk en niemand uitgezonderd, zich verzamelen op een hoop lopen voor de deur van Lot. En zij roepen naar Lot en zeggen, waar zijn die mannen die vannacht bij u gekomen zijn? Nou, u weet het, daar willen ze geen Bijbelstudie mee gaan doen. Breng hen naar buiten, naar ons toe, zodat wij gemeenschap met hen kunnen hebben. En wat doet Lot dan? Toen ging Lot naar buiten, naar hen toe, bij de deuropening en sloot meteen de deur achter zich dicht. Dus tussen die mannen en de gasten die hij in veiligheid heeft gebracht zit een deur en de gastheer zelf. En hij zegt, mijn broeders, doe toch geen kwaad. En dan komt dat voor ons zo onbegrijpelijke dat hij zijn twee dochters ter beschikking stelt. En ik heb toen tegen de jongelui gezegd, dat zijn van die teksten, dat snap ik niet. Welke vader doet dat nou? En als je die vraag een paar keer herhaalt, welke vader doet dat nou? Welke vader zou nou een kind voor mensen die asiel bij hem hebben aangevraagd ervoor over hebben tegen het kwaad? God zei tegen Lot, Lot, dat gaan we niet doen. Ik ga jou redden en je dochters en die engelen. Maar God zei zelf, ik geef mijn kind. En Jezus zei, vader, laat mij maar gaan. En vlak voordat Jezus ging, had hij zo'n groot verlangen om nog één keer die oude paaschamaaltijd met zijn discipelen te houden. Ik heb zo'n groot verlangen, ik heb met zeer groot verlangen verlangd om dit paascha met jullie te houden. En dan deelt hij brood uit en wijn. En dan zegt hij, dit is het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond in mijn bloed. Neemt. Doe dit voortaan tot mijn gedachtenis. Wat een troost, hè? En ook een heerlijke werkelijkheid als je hier in de Laankerk aanstaande zondagmorgen of middag met alles wat je kan omringen. Wie heeft er niet die doodsschaduw ervaringen van het kwaad? Dat je weet, hier, letterlijk voor mijn ogen wordt het visueel gemaakt. Hier ben ik veilig. Er is een deur voor mij opengezet. Jezus heeft ervoor in de duisternis gehangen. Daarom kan Petrus later schrijven in 1 Petrus 5. Weet je wat je mag doen? Ook bij tegenstand. Ook als de duivel rondgaat briesend als een leeuw. Maak je maar klein in Gods machtige hand. En werp daar maar al je bekommernis op hem. Want hij zorgt. Ook daar. Ter voorbereiding op de laatste psalm die we kort met elkaar overdenken, gaan we die zingen voordat we hem gaan lezen. En dat is een iets minder bekende psalm, dat is psalm 57. En daarom zingen we die niet ritmisch. Eerst maar eens kijken hoe dat gaat met die melodie. Psalm 57 vers 1 en ook vers 2. En let u weer op de kernwoorden die daarin terugkomen. Psalm 57, 1 en 2. Laten we tot slot Psalm 57 ook lezen. Een gouden kleinood van David voor de koorleider op richt niet te gronden. U kunt in de HSV zien wat voor uitleg daarbij staat. Ik ga daar nu even om destijds willen aan voorbij. Het is gesitueerd in de tijd toen hij voor Saul vluchtte in de grot. Wees mij genadig, o God. Wees mij genadig, want mijn ziel heeft tot u de toevlucht genomen. Ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van uw vleugels, totdat de rampen voorbij zijn gegaan. Ik roep tot God de Allerhoogste, tot God die zijn werk aan mij voltooien zal. Hij zal hulp zenden uit de hemel en mij verlossen, en hij zal te schande maken wie mij wil opslokken. God zal zijn goede tierenheid en zijn trouw zenden. Mijn ziel verkeert te midden van leeuwen. Ik lig tussen mensen die verzengen als vuur. Mensen, kinderen van wie de tanden speren en pijlen zijn en hun tongen scherp zwart. Daar heb je die context weer. Verhef u boven de hemel, o God. Uw eer zij over de hele aarde. Zij hebben een net gereed gemaakt voor mijn voeten en mijn ziel werd neergebogen. Zij hebben een kuil voor mij gegraven, maar ze zijn er zelf midden in gevallen. Mijn hart is bereid, o God. Mijn hart is bereid. Ik zal zingen. Ik zal psalmen zingen. Ontwaak, mijn eer, ontwaak, luid en harp. Ik zal de dageraad doen ontwaken. Ik zal u loven onder de volken, Heren. Ik zal voor u psalmen zingen onder de natie. Want uw goede tierenheid is groot tot aan de hemel. Uw trouw tot de wolken. Verhef u boven de hemel, o God. Uw eer zij over de hele aarde. Opnieuw zien we hier David als een realist. Hij ziet dat zijn ziel verkeert te midden van krachten die hij omschrijft als verzengend vuur, leeuwen, mensenkinderen van wie de tanden speren en pijlen zijn en hun tongen scherp zwaard. En toch, ik zal zingen. Ik zal zingen. En ik roep tot God. Wees mij genadig, o God. Wij denken vaak bij het woord genade meteen aan onverdiende goedheid. Alsof hier David als een boeteling pleit. Dat kan op grond van het Hebreeuwse woord voor genade, dat kom je tegen in Psalm 51. Gena, o God, gena hoe ik hier als een zondaar diep door het stof ga. En terecht. We kennen de context van Psalm 51. Maar het Hebreeuwse woord voor genade betekent niet alleen onverdiende goedheid, ook eerherstel. Heere, doe wat u beloofde. U ziet toch wat mij omringt. U ziet toch in uw eigen schepping dat het niet is zoals u had beloofd. Dus als David dan zegt, wees mij genadig, o God. Want mijn ziel heeft tot u de toevlucht genomen. Dan zegt hij, Heere, ik kom bij u schuilen. Geef mij eerherstel. Ik neem de toevlucht onder de schaduw van uw vleugels, totdat de rampen voorbij zijn gegaan. Totdat ik onder uw vleugels kijk. En me voel als de duif. Was het de duif? Dat weet ik even niet. Die uit de ark van Noach ging. En dat, ja, dat takje van een nieuwe wereld vond en terugbracht. Totdat de rampen zijn overgegaan, Heren, ben ik bij u veilig. Daarom roep ik tot u. U bent de Allerhoogste. U zult uw werk aan mij voltooien. En u zult uit de hemel hulp zenden. En dan kun je dat natuurlijk op heel veel manieren vanuit de Bijbel duidelijk maken hoe God steeds vanuit de hemel zijn woonplaats ingrijpt. Maar als ik even een hele grote stap mag maken en deze tekst plaatst in het licht van het Nieuwe Testament. De grote zoon van David kwam uit de hemel en hij nestelde zich onder de schaduw van de geest. In de schoot van de maagd. Hij werd geboren, groeide op, overwon, ging naar huis. En zegt Paulus later, daar is hij altijd wakker om voor mij te pleiten. Daar bidt hij, pleit hij, tegen de krachten van buiten. Niet voor God, alsof God niet weet dat ik zijn kind ben. Jezus hoeft God niet meer te verzoenen met iedereen die verzoend is. Maar Jezus is je advocaat, je pleitbezorger, die uit de hemel kwam en naar de hemel terugging. Die ervoor zorgt dat ik hier kan blijven zingen. Niet alleen maar, gena, o God, gena, o mijn gebed, maar ook, ik zal zingen. Ik zal u loven onder de volken, Heren. Als er om mij heen de tong gesmeed wordt om mij te pijnigen. Als uw naam gelasterd wordt, ik zing door, want uw goede tierenheid is groot tot in de hemel. Ik weet, daarboven is tegen al mijn aanklagers er één die sterker is. Wie is het die verdoemt? God is het die rechtvaardig. Christus is het die mijn overwinnaar is. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En wie zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking? Of benauwdheid? Of vervolging? Of honger? Of naaktheid? Of gevaar? Of zwaard? Eén ding weet ik. Voordat het einde van alle dingen ingaat en er een grote verdrukking is en al dan niet een opname van de gemeente en een rijk van vrede, hier proef ik aanstaande zondagmorgen iets waar alle heiligen al eeuwen naar uitzien. Ik proef de voorsmaak van een leven waarvan ik weet, eenmaal komt die dag, dan zal ik altijd bij de Heere zijn. Dan zal ik altijd verzadigd zijn. Dan is mijn beker vol, overvol. Zul je dat niet vergeten? Niet doen. Er is alle reden toe als je misschien let op wie je zelf bent en wat er om je heen gebeurt. Maar daarom geeft ons ook vanavond onze dierbare Heer Jezus een moment van bezinning en hij zegt, houd mij in het oog. Ik ben overwinnaar. En wie bij mij schuilt, ja, die kan echt op een andere melodie met woorden van heel veel later hetzelfde zingen als wat David heeft gezongen. Ik zal zingen van uw trouw en van uw schuilplaats. Laten we dat gaan doen. Met het lied wat op de volgende sheet is afgebeeld. U bent mijn schuilplaats. En laten we het twee keer zingen. Laten wij nu samen danken en bidden met het gebed dat Christus zijn discipelen heeft geleerd. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We gaan tot slot met elkaar zingen en we doen dat staande het lied Volle Verzekering. En ik wens u en jou nog een goede en gezegende avond en voorbereiding richting zondag. Wel thuis.